Welkom bij de 17e aflevering van de Shaping Digital podcast. Dit is een podcast die we maandelijks maken vanuit Digital Shapers. Mijn naam is Wessel.
En ik ben Filip.
En vandaag spreken we met Jennifer Reinhardt. Jennifer is gedragswetenschapper en heeft ons vorig jaar enorm aan het denken gezet in een training die ze ons gaf over het ontwerpen van gedrag. Ze houdt zich bezig met het eigen bedrijf We Say Hi, dagelijks bezig met gedrag in organisaties. Ze combineert daarbij haar psychologische en bedrijfskundige kennis met elkaar, waarbij ze interventies, mensen, teams en organisaties in beweging probeert te krijgen. Jennifer, welkom. We leven op dit moment in een vrij bizarre tijd, waarbij veel mensen gedwongen worden om bepaald gedrag te vertonen. We moeten op 1,5 meter afstand van elkaar blijven, komen niet in grote groepen bij elkaar. En voor veel mensen geldt dat ze vanuit huis hun werk doen en digitaal moeten samenwerken. Inmiddels lijkt het al een gewoonte te worden en ik zou het zelf eigenlijk heel raar vinden om nu iemand bijvoorbeeld een hand te geven. Hoe kijk jij je tegenaan vanuit gedragswetenschap naar deze huidige situatie?
Dankjewel Wessel, bedankt voor deze introductie en leuk om hier met jullie te zijn vandaag. Je hebt helemaal gelijk, we leven inderdaad in een gekke tijd. Nu met corona en ik merk bij mezelf dat ik heel erg moest wennen aan de nieuwe gewoontes en routines en ook die leefregels. Het kwam heel snel in een korte tijd en ook bij mensen om me heen merk ik dat ze zich heel snel moesten aanpassen en eigenlijk verschillende fases doorgingen van gewenning daaraan. Ook wat me opvalt is dat de overheid ook verschillende dingen aanhaalt om die dingen te laten naleven. Dus je ziet bijvoorbeeld in gebouwen bij wasbakken hele goede instructies over je handen moet wassen, waarbij ik nooit heb stilgestaan. Dus eigenlijk dingen die heel normaal lijken worden nu erg uitvergroot en belicht. En dan ga je opeens ook heel bewust over nadenken. Dus het bewustzijn wordt wel heel erg vergroot van normale gewoontes.
En inmiddels wordt dan het gedrag wat gedwongen wordt, blijkt dan ook eigenlijk normaal gedrag te worden, als ik het goed begrijp.
Ja, dat heeft dan even geduurd bij de meeste mensen, maar het is nu wel een norm geworden. Eerst had je een soort van vliegschaamte en nu merk ik bij mensen omheen een soort van social gathering schaamte. Dat is gewoon echt not done, want er is nu wel duidelijk, daarmee belast je het hele zorgsysteem. De ouderen worden daarmee ook meer in gevaar gebracht als jij doorgaat met die gewoontes die voor jou heel normaal zijn.
Ja, dus besef van eigenlijk hele normale gedragingen, dat die anders moeten, dat is eigenlijk eigenlijk op ontzettend korte tijd op heel erg grote schaal veranderd.
Ja, klopt.
De meest basale dingen zoals een hand geven en met je vrienden of met je familie afspreken of je moeder een kus geven, dat wordt nu ineens gezien als not done inderdaad, als overduidelijk slecht gedrag. De basisgedragingen van mensen zijn hierin best wel snel veranderd. En hoe zou je dat, hoe denk jij als gedragswetenschapper dat deze verandering tot stand is gekomen in zo'n korte tijd, naast dat natuurlijk de angst leeft voor verspreiding van corona?
Ik denk dat het komt dat je het overal ziet. Dus het is ontzettend in het nieuws de hele dag en ik denk wel, wat ik merkte ook bijvoorbeeld als ik jullie net zie, nog steeds is het gek. Het is gewoon heel normaal om elkaar een hand te geven. Ik denk dat het gewoon is door er zoveel over gepraat. En ook de boetes spelen nu wel een rol. Eerst deden mensen nogal laconiek en een beetje sceptisch van, oh, het is toch zo serieus, is het niet. Maar nu hoor je verhalen over dat mensen in de auto met elkaar zitten en een boete krijgen van €400. Nou, dan ben je ook wel gek als je nog gewoon doorgaat. Ik heb ook wel mensen die nog steeds, ik hoorde één keer van iemand die een soort van klein huisfeestje gaf. En dat was echt zo van, oh, waarom doe je dat? En
schande.
Ja, dat was echt wel, werd wel echt aan een soort van de schandpaal hangen. Dus dat speelt wel een rol. En ik vind het wel mooi om te zien hoe toch wel dat sociale aspect dan terugkomt. Dat mensen elkaar ook op gedrag gaan aanspreken. Naast het feit dat het van bovenaf veel wordt opgelegd. Dus dat valt me op.
Dus eigenlijk een combinatie van verschillende maatregelen die genomen worden. Aan de ene kant noem je een soort harde maatregel, een boete waar je geen zin in hebt. Maar ook het heel erg uitvergroten van gewenst gedrag, zoals je handen wassen en afstand houden. En toch, dus het gaat eigenlijk om een soort softe push en een harde push om een bepaald gedrag.
Klopt, het is heel erg een wisselwerking. En misschien dat het daarom in zo'n korte tijd snel is opgenomen door mensen. En het is ook een heel groot experiment natuurlijk. Je ziet de ene, bijvoorbeeld in Engeland waren ze veel langzamer met strenge maatregelen dan in Nederland. Ja. En ook de hele discussie rondom de kritiek. Sommige mensen zeggen van Nederland doet het echt veel te zwak. En sommigen zeggen, nou, dit is echt te streng. Dit is niet goed voor de economie. En de backlash van deze maatregelen zijn veel groter dan de levens die worden gered. Dus eigenlijk iedereen heeft er ook nu wel wat over te zeggen ook.
Ja, en pas achteraf kan je het natuurlijk vergelijken. In Zweden zijn de maatregelen nog softer dan op andere plekken. Maar ja. Wie weet nou precies het goede antwoord.
Maar als we puur eens kijken, zeg maar, dit gedrag wordt dan is gewenst vanuit de overheid. En als je eens inzoomt op ik als persoon, hoe werkt dat zeg maar in mijn hoofd? Kun je daar iets toelichting over geven?
Dus op grote schaal gaan ze kijken naar grote groepen beïnvloeden. Mm-hmm. En dan gaan ze ook heel erg kijken naar de data. Maar jij als Wessel, hoe je Wessel beïnvloedt, gaat het om jouw omgeving. Dus met wie ga jij om? Wat voor een berichtgeving zie jij? Naar welk nieuws luister je? Ja, ik denk dat uiteindelijk jouw gedrag als persoon gaat beïnvloeden. Maar de overheid is veel meer bezig naar weet je, hoeveel IC-bedden zijn er nog beschikbaar? Hoe staat het met de mensen in de zorg? Hoe druk hebben die het? En de economie natuurlijk.
Ja, maar de overheid wil mij als individu toch eigenlijk beïnvloeden?
Ja,
zeg maar, hoe werkt dat in mijn hoofd?
Hoe werkt het in jouw hoofd? Als jij wordt... Ze gaan kijken naar wat willen ze dat Wessel doet. Wat is het gewenste gedrag van Wessel? Dat je afstand houdt van mensen. Dat wij hier niet te dicht op elkaar zitten. Dat je handen vaak was. Dat je niet meer naar kantoor gaat het liefst. En dan gaan ze kijken... Wat zijn de drivers? Dus wat brengt jou naar dat gedrag toe? Dat meer waarschijnlijk maakt. En wat stopt jou van dat ongewenste gedrag? Dus hoe kan ik als overheid de kans kleiner maken dat jij al die maatregelen nog daarmee door blijft gaan? Dus het is heel erg, ze noemen het ook wel friction in gedragswetenschappen.
Tussen?
Ze vergelijkt ook wel eens met een soort van spaceship. Die de lucht in gaat. Dus je kan eigenlijk twee dingen doen. Je kan bijvoorbeeld meer soort van benzine toevoegen. Dus gewenste gedrag makkelijker wordt. Of je kan het ongewenste gedrag moeilijker maken.
Ja.
Dus om meteen een voorbeeld te geven. We gaan nu wel een beetje richting nudging. Bijvoorbeeld als je wil dat studenten minder maximaal gaan lenen. Wil je het moeilijk maken om dat te doen. Hoe doet de overheid dat? Dan gaan ze naar het formulier kijken waar de studenten dat in gaan vullen. En er was vroeger een vinkboxje die je af kan tikken om maximaal te lenen. Dus dat was super makkelijk om het te doen. Dat werd heel veel gewoon afgetikt. Toen hadden ze bedacht, oké, dat gaan we wegnemen en dan vullen we een tekstbalk in. En dan moeten studenten zelf invullen hoeveel ze willen lenen. Dus ze worden uitgenodigd om dat te gaan opzoeken.
Denk er maar eens over na hoeveel geld je nodig hebt in plaats van mindless de max. Doe maar de max.
Ja, en toen hebben ze dat weggehaald en het zelf laten invullen. En het jaar daarop was het aantal studenten dat maximaal leent was met de helft verminderd. Dus dat is een voorbeeld van frictie.
Ja, dus je verhoogt eigenlijk de drempel om meer te gaan lenen.
Precies, ja. Ja, dat is ook een goede omschrijving.
Oké, en meerdere bedrijven doen het eigenlijk om hun eindgebruikers te kunnen beïnvloeden. Begrijp ik hieruit.
Ook, ja, dat is eigenlijk waar het nu naartoe is gegaan. Het is vooral de overheid heeft het al best wel snel ontdekt.
Ja.
Hoe ze het kunnen doen om het gedrag van burgers te beïnvloeden. Ook als je kijkt naar belastingteruggave, werkloosheid. Eigenlijk allemaal soorten gedrag waar er een verschil is tussen wat mensen zeggen dat ze gaan doen en wat ze uiteindelijk doen. Of wat misschien goed is voor ze. Is het wel goed voor een student om maximaal te lenen? Is dat wel nodig? En dan die gap, zeg maar, te vullen.
Ja.
En als je nog even naar een beetje terug aan de basis van gedragsontwerp, behavioral design, wat voor kernprincipes moeten we aan denken? Kan je vertellen over de kernprincipes die mensen drijft om een bepaald gedrag te vertonen? Of die mensen op een bepaalde manier, waar mensen op een bepaalde manier door beïnvloed worden, naast dus de nutjes, die zetjes die je net omschrijft?
Gedragsontwerp is het principe dat je de omgeving waarin iemand keuzes maakt of handelt, kan je zodanig beïnvloeden dat het gedrag verandert dan als je die interventie niet had gedaan. Dus inderdaad, zoals je zegt, die duwtjes, nutjes is een manier om het te sturen. En het is gebaseerd op het werk van Daniel Kahneman. Dat is een onderzoeker die samen met Amos Tversky in de jaren 60 en 70 onderzoek heeft gedaan naar de manier hoe mensen keuzes maken en denken. En hij maakt daar een onderscheid tussen systeem 1 en 2 denken. Systeem 1 denken is automatisch, reflectief, En gaat heel erg uit van je intuïtie. Intuïtief is het Engelse
intuïtief
woord.
Intuïtief gedrag.
Intuïtief gedrag. En systeem 2 denken is meer reflectief en minder automatisch en kost ook meer mentale moeite. En dat onderscheid heeft hij gemaakt en vanuit daar kwam hij erachter dat er zijn heel veel universele principes die onder ons gedrag zitten en waardoor mensen zich voorspelbaar irrationeel gedragen. Dus het zijn, dat noemen ze ook wel heuristics of mental shortcuts. En die heuristics helpen ons heel erg in het dagelijks leven om goede keuzes te maken. Omdat het ons alles een stukje makkelijker maakt. Tegelijkertijd kunnen we daardoor ook denkfouten maken. En wat kortzichtige of bijvoorbeeld niet goed nadenken over de toekomst. Omdat we heel erg gericht zijn in het nu.
Dus eigenlijk... Je neemt in het dagelijks leven, je neemt duizenden beslissingen op een dag. En het overgrote merendeel daarvan doe je op de automatische piloot. En dat zijn die mental shortcuts die je omschrijft. En dat is systeem 1 van Kahneman dan. Dus
ja.
Gebaseerd op een soort van reflex, op intuïtie maak je een beslissing. Maar eigenlijk als je over jezelf nadenkt, heb je toch als eerste gedachte dat je best wel een rationeel persoon bent die nadenkt over wat je doet. Maar dat kost meer moeite, dus dat doe je niet zoveel.
Klopt. We hebben het idee dat we heel erg in controle zijn van de keuzes die we maken. Maar inderdaad, zoals je zegt, een groot deel gaat op die automatische piloot. En nogmaals, in een groot deel helpt het ons ook heel erg. Bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld is het gedrag van anderen. Over het algemeen is het nuttig om het gedrag van iemand anders te volgen, omdat dat meestal de juiste keuze is. Daardoor zijn we, ik weet niet of je dat experiment kent, dat ze mensen in een lift zetten en allemaal één kant op laten kijken. Zet je een nieuwe persoon erbij, die gaat gewoon automatisch wel zo mee. Want
dus je kopieert het gedrag van anderen eigenlijk?
Je kopieert het gedrag van anderen, want in grote lijnen klopt dat. En is dat wat
maar
we
dat
ook
klopt voor je gevoel.
Voor je gevoel, ja.
En terwijl misschien rationeel gezien, als je er lang over nadenkt, is het helemaal niet de meest logische keuze. Dus dan zit je meer in het systeem 2.
Precies, ja, als je erop gaat reflecteren en denken, oké, als je er bewust bij moet nadenken. En wat het interessante aan gedragswetenschappen is dat ze doorhouden op een gegeven moment, als we deze heuristics goed in kaart brengen en goed inzichtelijk krijgen wat die universele gedragsprincipes zijn, kunnen we ook het gedrag gaan ontwerpen door dit beter te begrijpen.
Ja, dus je ontwerpt echt het gedrag van systeem 1, want systeem 2 is moeilijker te beïnvloeden. En dat is eigenlijk heel fijn, want 98% of hoeveel procent het dan ook is eigenlijk inderdaad dat systeem 1 denken. Dus het reflectieve, het intuïtieve denken.
Ja,
dat probeer je eigenlijk te ontwerpen als gedragswetenschapper.
Daar probeer je op in te spelen en dat is wat de overheid nu goed doet met die nutjes die ze implementeren. En je ziet nu ook dat organisaties daarover meer over weten en daar meer bekwaam in zijn dat ze ook wel gedragswetenschappers aannemen om met hun mee te kijken in projecten van oké, dit is het gewenste gedrag. Kan je ons helpen om de omgeving zo te ontwerpen dat dat meer waarschijnlijk wordt?
Ja, en een nudge is eigenlijk dus de manier waarop je dat gedrag ontwerpt of dat stuurt, probeert te sturen als bijvoorbeeld overheid zijnde.
Ja, een nudge kan echt van alles zijn. Dat is het leuke aan nudging. Het is inderdaad wat jullie ook benoemden, een duwtje in de juiste richting. Het kan een sticker zijn, het kan een berichtgeving zijn. En op grotere schaal kan het een hele manier van werken zijn. Maar dat zijn het soort van allemaal mini-nutjes hier en daar.
Om dan het bruggetje inderdaad naar wat Wessel net ook wel zegt, het bruggetje te maken naar organisaties. Als organisaties hebben een bepaalde cultuur die heel veel van de gedragingen van een bedrijf of van werknemers in een bedrijf vormgeeft. En als je wil dat mensen een soort bepaald gedrag vertonen binnen deze cultuur, dan kan je die cultuur dus uitvergroten om een boodschap over te brengen naar andere werknemers. Mm-hmm. Begrijp ik dat goed zo?
Allereerst zou ik willen beginnen met zeggen, het veranderen van gedrag op deze schaal waar we nu over hebben, is complexer dan waar we het eerst over hadden. Sowieso is het veranderen van gedrag ingewikkeld. Het is niet een makkelijke one way to go. En de vraag die je stelt of bedrijven daar gebruik van kunnen maken. Ik denk, kijk, als je kijkt naar gedrag binnen organisaties, is best wel duidelijk wat gewenst gedrag is binnen cultuur. een goede cultuur heeft vaak te maken met elkaar helpen, actief luisteren, meer die goede communicatie, feedback geven op de juiste momenten. En met HAI richten we ons ook daarop. Maar wat we ook doen is kijken naar bijvoorbeeld hoe wordt een kantoorruimte op de juiste manier gebruikt. Dus bij een bedrijf waar ze een kantoorpand hebben waar 1000 mensen werken, hoe zorg je ervoor dat al die regels worden nageleefd? Dus dat heeft minder met cultuur te maken. Dat is echt, hoe worden de meeting rooms op de juiste manier gebruikt? Kunnen we daar nutjes geven om die mensen die regels te laten naleven? Of hoe de kantine, of hoe bewegen mensen zich in de kantine? Hoe worden open flexwerkplekken? Dat is natuurlijk ook een groot onderwerp nu. Die open ruimtes die worden gebruikt, hoe zorg je ervoor dat mensen daar nog fijn kunnen werken? Dus dat is één kant.
Maar hoe doe je dat dan? Met het bijvoorbeeld wat je net zegt, met het inrichten van de kantine, of met zorgen dat mensen de regels van een kantoorgebouw naleven? Hoe geef je mensen dan een goed duwtje in de rug?
Ja, waar je dan begint is het gedrag observeren van wat is het precies? Je moet altijd eerst weten wat is het gedrag dat ik wil beïnvloeden. Want natuurlijk het kan gaan van het boeken van zo'n kamer tot waarom gaan mensen niet aan deze werktafel zitten terwijl ze er wel voor zijn begeleid. Dus daar wil je naar gaan kijken. En dan is het de truc om te gaan experimenteren met verschillende interventies. En dat dan ook te gaan meten en bij te houden. Dus bijvoorbeeld een kluisgebruik, worden de kluisjes 's nachts niet leeggehaald. Dan wil je gaan meten van oké, wat is nu het gedrag en waar willen we naartoe? En wat gaan we elke week proberen om dat te verbeteren? En want als je die meet, kan je ook niet weten welke interventie heeft gewerkt. Dus dit zijn meer op korte termijn oplossingen waar je binnen korte tijd groot resultaat wil. En dat is ook de kracht van nudging. Je kan met hele kleine aanpassingen heel groot resultaat behalen in een korte tijd. Dit zit dus heel erg op het gebruik van een kantoorpand. Wat ook heel interessant is om te kijken van oké, hoe kan je dit toepassen? Gedragsverandering bij het vormen van een cultuur binnen een bedrijf. Dus dan ga je meer kijken naar hoe communiceren mensen bij elkaar en hoe kan je daar op de juiste manier een interventie op inrichten.
Kun je daar ook een voorbeeld van noemen? Zeg maar, je wil bepaald communicatiegedrag blijkbaar onderling, wil je proberen te stimuleren?
Ja.
Of te ontwerpen?
Ja, één soort gedrag dat heel gewenst is in organisaties is elkaar helpen. Ja. Dus dat mensen die silo's worden doorbroken. Een voorbeeld is bij Google hebben ze de evaluatiegesprekken onder de loep genomen en gekeken van oké, wat kunnen we hier anders aan doen dat gewenst gedrag, namelijk pro-sociaal gedrag, wordt gestimuleerd. Wat ze hebben gedaan is ze hebben het formulier veranderd, dat die medewerkers invullen. Vooral, volgens mij was het alleen op managers gericht. En één vraag toegevoegd, wie in deze organisatie heeft jou het meest geholpen de afgelopen tijd? En door die vraag in te vullen met nog een vervolgvraag, zijn ze nog verder gegaan. En dit hebben ze allemaal getest. Dus ze hebben verschillende manieren geprobeerd. Want dat kan bij Google. Er werken zoveel mensen. En wat kwam eruit als je mensen dan laat weten waar ze staan? Dus alleen van zichzelf. Ja, staat bovenaan, jij staat onder in het midden. Heeft die mensen die onderaan aan het denken gezet. Dat ze daar van, ik sta bij de laatste 20%. Ik ga dit deze week verbeteren. Dus het was een motivator om meer anderen te gaan helpen. En het soort van pro-sociaal gedrag was toegestegen van 70% naar 90%. En dat is wat je wil als organisatie. En het was helemaal niet iets groots, maar het belangrijke is dat je het test. Want zonder verschillende dingen te proberen, weet je het niet.
Ja, dus door het inzichtelijk te maken en daarover te communiceren, voelden mensen zich, de onderste groep voelde zich dusdanig aangesproken op een soort niet-agressieve manier ook nog dat ze wel ander gedrag zijn gaan vertonen.
Precies, en ook je weet het niet, want misschien had het averechts gewerkt. Daarom is het belangrijk dat je het uitprobeert.
En zijn het dan effecten die je terugziet op meer kortere termijn of werkt het op langere termijn ook? Want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment misschien ook wel iets minder serieus kan nemen. Want je denkt van die lijsten die werken eigenlijk toch niet of iemand helpt me eigenlijk uiteindelijk toch niet echt. Dus hoe werkt het op langere termijn?
Ja, op langere termijn is het belangrijk om te kijken naar inderdaad wat jij zegt, worden die resultaten nog steeds behaald? Blijft het zo op hetzelfde? Er is ook een hele discussie rondom of nudging op een gegeven moment of mensen door kunnen hebben en dan niet meer erop reageren. Er is ook nu, ik weet niet of jullie het woord kennen, behavioral fatigue. Dat houdt in dat als je op een gegeven moment of een nudge of zelfs gewoon een regel oplegt, kan het zijn dat het gedurende, als je het langer zo volhoudt, dat de mate waarop het wordt nageleefd wordt afgezwakt. Dat is ook de reden waarom, weer een terugkoppeling naar corona, waarom de Verenigde Koninkrijk heeft ervoor gekozen om niet meteen strengere regels te doen. Onder het argument, dan komt er behavioral fatigue en dan gaan mensen het niet meer naleven.
Ja, begrijpelijk ook wel. En ik denk ook dat wat je vraagt, Wessel, of het voor korte termijn werkt. Waarschijnlijk werken al deze dingen op de korte termijn, omdat je op een gegeven moment dus die vermoeidheid krijgt die je net schetst, Jennifer. Als je een slim zetje door hebt, dan heeft het niet meer zo'n groot effect als wanneer het nieuw is. En daarom denk ik eigenlijk dat het dus belangrijk is om, als je hier aan werkt, dat je een soort duidelijke kader schetst, duidelijke gedragingen schetst die je wil zien. En de manieren om dat te pushen, om dat te stimuleren of te nudgen, die moet je dus de hele tijd blijven vernieuwen. En daar moet je dus bij testen wat werkt. Experimenteren wat werkt en meten. Want ik kan me heel goed voorstellen wat je zegt met die onderste 20% van Google, die op een gegeven moment zal het waarschijnlijk minder werken, omdat het schokeffect is weg.
Yes.
Vanuit Digital Shapers vullen wij ook elke week de vraag in: wat heb je afgelopen week bereikt waar je trots op bent? Ik krijg een hele mooie vraag, vind. Alleen ik vul hem nu al 2 jaar elke week in en ik moet zeggen dat ik er nu niet meer zo heel serieus naar kijk. Maar aan het begin dacht ik echt, waar ben ik trots op?
Ja,
ging er echt over nadenken en dacht echt, gaaf, hier ben ik ook trots op. En ik luister nog wel eens terug, van, ja, de afgelopen weken ben ik hier trots op geweest. En ik vul hem nu minder serieus in, bedenk ik me nu.
Zeg maar. Ja, precies.
Dus ik denk dat, ik ben benieuwd wat jij ervan denkt, Jennifer, maar ik denk dat het dus cruciaal is om dit continu te blijven vernieuwen, om dat shock-effect fris te houden.
Ja, ik vind het grappig ook wat je zegt, want dat is dus is dat nu een gewoonte bij jou geworden, dat reflecteren? Of is dat iets wat moet? Of dat je
zegt... Nou, die gewoonte, ik noem het shock effect, misschien is dat een te negatief woord, maar bij mij had ik de eerste 20 keer dat ik invulde waar ik trots op was, daardoor werd het een gewoonte om te reflecteren, maar het is niet blijven hangen, want inmiddels is het een soort van automatische piloot, daar ben ik trots op. Ja, inmiddels denk ik, ja, trots, wat een ongelooflijk groot woord, zeg. Waar ben ik nou trots op? Maar niet zo gauw trots. Ja. Dus het effect bestaat eigenlijk niet meer. Ja. Dus moet er iets nieuws komen.
Maar of misschien ben je onbewust wel meer gaan reflecteren. Zonder dat je, misschien vind je die vraag niet meer leuk. Maar denk je stiekem zelf in je hoofd wel meer na over, hey, wat ik heb afgelopen week nou eigenlijk echt gedaan en ben ik daar wel of niet trots op?
Ja, dat zou inderdaad ook kunnen. En ik denk dat het nog beter werkt als dan ook mijn antwoorden, als het zichzelf ook zou blijven versterken. Als ik nu al 5 weken lang nergens trots op ben, zou dat een indicator zijn dat een nudge niet meer werkt, of een indicator dat ik nergens trots op ben.
Je hebt misschien een nieuwe gewoonte nodig om hetzelfde effect te creëren.
Denk het wel.
Een soort van getrapte nudge eigenlijk. Dus elke keer een stapje extra.
Ja. Ja.
Toch?
Ja, een soort van nudging in het kwadraat. Ik denk dat dat een goed punt is. En dit is, als je het zo benoemt, we hebben dat ook natuurlijk met high veel. Dat we bij bedrijven komen en workshops geven en eigenlijk een werkomgeving zo inrichten dat mensen er fijner werken samen. Dat is altijd de insteek van zo'n project. En dan is altijd, wat is de lange termijn? Dat komt altijd aan bod. Als het traject is afgelopen, hoe worden die gezonde gewoontes waar wij voor hebben we de cultuur hebben ontworpen, ook samen natuurlijk met de leidinggevende, hoe hou je dat in stand? Zodat het niet is dat als wij weggaan en wat slimme dingen hebben toegepast die specifiek voor die organisatie werken, dat ook nog mensen zich betrokken voelen en zich verantwoordelijk voelen dat als we dat weggaan, dat nog blijven doen. En het niet zo laten hangen van, oké, weet je, Philip die reflecteert nu, het is doel behaald, wij zijn klaar hier. En ik vind dat misschien nog wel de leukste uitdaging van gedragsverandering. En daarom ben ik ook zo benieuwd wat er gebeurt als met onze gewoontes, als bijvoorbeeld corona voorbij is. En dat zijn dezelfde soorten.
Ja, wat ik ook wel interessant vind aan corona, of aan, ja, dat dingen die mijn hele leven lang normaal zijn geweest, die een soort van in mijn kern zaten, weet je, afspreken met mensen, met familie, mensen een hand geven, aanraken is best wel, en dicht bij mensen staan is een soort van hele natuurlijke manier om met mensen te verbinden. Mm-hmm. Dat het eigenlijk in een paar weken is dat effect wat ik als heel erg fundamenteel zag, en nog steeds wel zie misschien ook wel, is zo veranderd dat als ik nu door de stad fiets en ik zie een poster van een club of van een film of zoiets, of ik zie überhaupt een film van meer dan 3 weken oud, dat als er dan een groepje mensen bij elkaar staat, dat ik denk, oh, dat mag echt niet. Ja. Dat, wat erg dat ze gewoon met z'n allen naar een concert staan te kijken. Ja. Dus best wel gek dat dat fundamentele in 3 weken veranderd is. Maar aan de andere kant lijkt me dat ook wel weer een indicator dat je dat als dat al kan veranderen, dan zou het toch ook wel moeten kunnen om mensen meer digitaal te laten werken of meer met data te laten werken.
Ja.
Dat is minder fundamenteel, dus waarschijnlijk makkelijker te veranderen dan dicht bij mensen staan.
Ja. Ik denk dat je daar wat aan had wat nu een hele belangrijke rol is. En ook de kans die nu ontstaat dat nu mensen geforceerd zijn om op afstand samen te werken. Veel bedrijven waren misschien al bezig, hè, met die transitie, maar kwamen nooit tot het punt om het zo ver te doen. En nu voelen mensen hoe dat is en nu weten ze, oké, hoe check ik in met... Want de dingen die jij noemt zijn natuurlijk gewoon anders in de interactie face-to-face. Op afstand zijn er nu gewoontes aan het ontstaan. Hoe check ik nog steeds in met mijn team? En hoe weet ik hoe jij je emotioneel voelt door een scherm? En daar zijn mensen nu heel creatief en innovatief in. Dus dat zie ik wel als een hele grote kans van de situatie die nu ontstaat. Dat mensen er veel beter mee gaan testen. Wat werkt wel, wat werkt niet.
Maar toch heeft, ik zit nog even na te denken over wat je net zegt, Filip. Toch heeft de overheid ook wel middelen nodig om te kunnen beboeten, bijvoorbeeld. En dat zie ik niet meer echt als een nudge, denk ik.
Nee, dat wordt gewoon opgelegd.
Dat is echt opgelegd. Maar zou je dan als bedrijf ook een soort van een deel met nutjes op kunnen lossen? Door ze meer digitaal te laten samenwerken of meer datagedreven te werken. Maar ook een deel echt verplicht te stellen.
Ja, denk het wel. Natuurlijk. Nee. Daarom moet er ook, als, het hangt ook van de urgentie af.
Ja.
Dus als de urgentie ontzettend hoog is, dan gebruik je hele arsenaal aan middelen. Maar ik denk dat de vertaling van een boete naar een bedrijf, zou denk ik geen boetes moeten opleggen aan werknemers, lijkt me. Maar ze kunnen wel doelen stellen. Mm-hmm. Je hebt, weet je, dus dat is ook waar beoordeel je een datagedreven organisatie op? Zit datagedreven werken als target verweven in hoe werknemers hoe werknemers beoordeeld worden? Dus volgens mij zijn KPI's en targets zijn een soort van het bedrijfsequivalent van boetes.
Hmm. Ja.
Ja, en inderdaad, de urgentie is zo groot. Je hoeft maar 1 keer de tv aan te doen en je ziet oproepen voorbij komen. Waar ik ook wel veel kansen bij zie, nu je het hebt over KPI's en targets. En is misschien gamification ook veel meer bij bedrijven. Dus hoe speel je in op die menselijke gedragsprincipes om de doelen die jij wilt behalen met je bedrijf? Bijvoorbeeld, wij willen nu ook naar corona meer digitaal gaan. Ook als corona voorbij is, willen we eigenlijk deze dingen die we nu aan het doen zijn digitaal. De dingen die werken en niet werken, dit willen we voortzetten. Ik zou echt het bedrijf willen uitnodigen. Ga dan aan de gang met het ondervinden van wat drijft die mensen om dat, als we het niet meer opleggen, nog steeds te blijven doen.
Ja, lessen van corona vind ik eigenlijk wel gaaf. Wat corona je leert over gedragsverandering. Want het zijn best wel een aantal parallellen die je kan trekken, toch? Wat we net noemen over boetes en KPI's, nudges die werken, die combinatie. Maar ook wat je net zegt, Jennifer. Het is onmogelijk om een tv aan te zetten of om LinkedIn of je telefoon te openen en niet de hele tijd over corona te horen. Dus wat is het parallel daarvan? Dat communicatie, goede communicatie heel erg goed werkt.
Ja.
En dat een boodschap pas blijft hangen als hij zo simpel is dat iedereen hem snapt. Weet je wel? Handen wassen, 20 seconden en 1,5 meter afstand houden, dat hoef je echt niet meer te zeggen nu, want iedereen weet dat wel. Maar dat is zo gemeengoed geworden doordat die boodschap voor iedereen duidelijk was.
Ja.
Dus wil je werknemers meenemen in verandering, dan moet je een soort van eigen variant maken van het verhaal. En het ook net zo simpel en net zo vaak in verschillende manieren communiceren, denk ik. Dat lijken mij dat de eerste 3 lessen van corona die mij te binnen schieten voor de organisatie.
Het is ook eventjes vaag geweest, want volgens mij was het de 2e of 3e persconferentie, waren er wat dubieusheden, zeg maar.
Ja, maar ook accepteer dat dus inderdaad.
Inderdaad, en toen was het even vaag dat mensen niet helemaal begrepen wat ze nou wel en wat ze niet mochten. En toen zag je het ook inderdaad eventjes weer fout gaan.
Ja.
En de vervolgstap, de ene laatste persconferentie, was inderdaad dat ze de boodschappen heel duidelijk brachten. En nu zie je gelijk weer het gedrag wat je hoopt te zien.
Ja, maar dat was ook best te voorspellen. Je kan dus wel, als je zo'n transitie ingaat, kan je gewoon wel van tevoren na gaan denken welke blokkades of waar gaan mensen moeite mee hebben.
Mm-hmm.
Dat na de eerste persconferentie van Rutte mensen toch nog naar buiten gingen. Ik denk niet dat een waanzinnig. Ik denk niet dat iemand echt oprecht heel erg verbaasd heeft.
Ja.
Maar daar kan je wel op inspelen en zorgen dat er daarna een strengere boodschap komt.
Juist. Ja, ook gezien de tijd. We gaan richting afronding.
Ja.
We hebben natuurlijk altijd nog één hele mooie afsluitende vraag voor onze gasten. Nu vragen we eigenlijk even een stap in de toekomst te zetten. Het is vandaag 10 april 2020. We gaan naar 10 april 2021. En een beetje een persoonlijke vraag voor jou.
Ja.
Maar als je dan 10 april 2021 leeft en je kijkt terug op het afgelopen jaar.
Ja.
Als je dan kijkt wat je allemaal gedaan hebt en wat je bereikt hebt. Wat zijn dan dingen waar jij dan trots op hoopt te kunnen zijn?
Ja. Over één jaar heb ik hopelijk heel veel nieuwe projecten gedaan met HAI. Ik denk, ik haal daar zoveel energie uit en plezier. En eigenlijk alles wat we nu bespreken, bespreek ik ook heel veel met Hanne. En dat is gewoon heel interessant. We zijn heel erg veel gedrag aan het analyseren. En wat voor projecten de laatste tijd wat mij heel erg trekt is, aan de ene kant een jongere generatie, generatie Z. Daar werken we nu ook veel. We doen ook projecten met het onderwijs. En daar zie ik heel veel potentie, omdat zij ontzettend veel waarde hechten aan zingeving. Het zijn studenten tussen 20 en 25 jaar. Die willen echt graag werken. Je hoeft ze maar een paar tools aan te reiken en ze gaan ermee vandoor. Dus dat aan de ene kant. Aan de andere kant de wat oudere doelgroep, de leidinggevende. De executive op leidinggevingsniveau, die mensen te coachen. En ik doe ook nu een online coachcursus. Door corona heb ik daar iets meer tijd voor. En dat is echt, daar leer ik zoveel van. En ik denk juist door die leiders te coachen. Ik heb ook een tijdje bij een school voor creatief leiderschap gewerkt. Dus ja, wat zou ik zeggen? Pak een beetje 50 leiders of zo te hebben gecoacht over een jaar. Dat lijkt me echt, samen met Hanne dan, we delen het een beetje. Dat lijkt me echt, echt super gaaf om te doen.
Cool.
Op gebied van eigenlijk alles wat we hier bespreken.
Ja.
Dus hoe maak je werkgeluk schaalbaar en dat dan mensen te kunnen leren en meegeven. Dat lijkt me wel wat, ja.
Mooi.
Ik krijg er nu helemaal zin in als je
het zo goed zo.
Gaaf. Mooi. Dankjewel Jennifer.
Mm-hmm.
Ja, dankjewel voor je tijd.
Dankjewel.
Dit was een podcast van Digital Shapers. Heb je naar aanleiding van het gesprek toch nog vragen voor onze gast? Stuur ons dan vooral een berichtje en laat het ons weten. Sturen wij ze door. Elke eerste maandag van de maand uploaden we een nieuwe aflevering te beluisteren op Spotify, iTunes of op www.digitalshapers.nl.